Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Wij moeten ook inleveren, jongens, de artiesten op het veld.
Nou ja, het is nog niet helemaal door de kerk, hè, die kogel. Maar het is natuurlijk wel weer verrassend.
Volgens mij speelt adviserende rol.
Daar hebben we niet op gerekend.
En Henkie krijgt wel gewoon weer een mooi salaris. Dan vind ik het raar dat ik dan de komende 2 jaar moet inleveren. Daar
ben ik het niet mee eens.
De Nederlander is niet nederig.
Volgens René Vroeger worden artiesten van alle sectoren het hardst getroffen van iedereen. Er is gewoon niks, weet je. En een artiest is niet iemand die morgen bij een boer kan gaan werken of zo. Je hebt een specifiek beroep en daar heb je allemaal een opleiding voor genoten. Een artiest kan niet zonder publiek. Maar de echte artiesten, jongens, die staan toch op het voetbalveld.
We zitten nu aan de podcasttafel.
Maar sinds wanneer zijn boeren zoveel eisend voor hun werknemers dan?
Ik heb geen idee, maar...
Normaal is het toch dat je ergens een opleiding voor doet en dan mag je een beroep wel doen. Het is toch niet als je een opleiding wel doet dat je dan ineens wordt uitgesloten om iets te gaan doen?
Ik denk dat René Vroeger in een absolute vlaag van verstandsverbijstering dit riep. Maar wij moeten ook inleveren, jongens, de artiesten op het veld.
Ja, wat vind je ervan?
Ik vind het terecht. Maar ik heb ook even een klein rondje gepolst en afgetast rond in mijn omgeving van voetballers. En er is bijzonder weinig draagvlak. En veel jongens vinden dat het een beetje door de strot is geduwd. Dat het ons is opgedragen. En naar buiten wordt steeds gebracht dat er een soort solidariteitsbeweging vanuit de voetbal is.
Dat verbaast mij dus ook.
Dat voelt op dit moment nog niet helemaal zo. Maar ik ben benieuwd hoe jullie erin staan.
Nou, ik heb het idee dat er naar buiten wordt gebracht dat spelers echt al rond zijn over wat ze gaan inleveren. Maar dat is toch helemaal het geval niet?
Nee, er ligt een akkoord tussen de vakbond en de Eredivisie, geloof ik.
Ja.
Dus de clubs. En het is volgens mij een adviserend...
Nou, ik geloof dat er geen...
Volgens mij speelt adviserende rol.
Alle clubs gaan dit doorvoeren en alle spelers moeten individueel daarover akkoord komen. Maar de verwachting is dat... De clubs gaan sowieso dit doordrukken. Is
de clubs hebben de publieke opinie natuurlijk mee.
Ja.
Want volgens het publiek zijn de voetballers de verwende mannetjes. Maar
hoe ga je als club sowieso doordrukken? Als je zo zit met een gozer, verdient 1,5 ton.
Ja.
En je zegt van, joh, luister, wij willen dat jij... ik weet niet precies wat het percentage daarvoor is. 10%, zeg ik het goed?
Ja, zoiets.
Wil dat je inlevert en die gozer zegt, snap ik, maar ik doe het niet.
Ik weet het niet, maar ik geloof dat de clubs dan gewoon kunnen beslissen om het alsnog door te voeren. En dan mag je als speler een arbitragezaak aanspannen.
Ah, okay.
Waarvan de VVCS, geloof ik, al heeft gezegd, de vakbond van voetballers, daar gaan we die jongens niet bij staan.
Nee, want zij hebben het akkoord zelf gesloten.
Ja, die hebben het akkoord gesloten, ja. Maar ik ben benieuwd, Thomas, want ik denk dat het ook bijvoorbeeld op jou betrekking heeft. En sta jij achter, is het draagvlak er wel bij jou?
Nou, stel dat het zo zou zijn, want dat wordt nu gezegd, dat we moeten inleveren om onze eigen sector te redden. Dan sta ik er best wel voor open. Want dan brengt het je meer dan uiteindelijk dat het je nu kost. Maar ik denk niet dat, zeg maar, de financiële wanorde in onze sector ligt bij de spelers. Ik denk dat die veel meer ligt bij de clubs, bij zaakwaarnemers, bij gewoon best wel niet transparante markt die er op dit moment is. Dus ik vind dat je dan als eerste bij de spelers aanklopt, vind ik eigenlijk gewoon een vorm van symboolpolitiek. Ik bedoel, als onze sector hard geraakt gaat worden, dan gaan wij dat voelen op het moment dat ons contract afloopt en wij moeten een nieuw contract tekenen. Dan wordt dat minder dan wat we nu krijgen, als we echt hard geraakt worden. Maar ik ben er dus bang voor dat je nu inlevert en clubs hebben daar geen concessies op hoeven doen. Want die hoeven dus niet te zeggen van als wij nu een nieuwe speler willen kopen, dan kan dat ook gewoon. En dat vind ik lastig. Stel dat jij nu inlevert en mijn club haalt Henkie. En Henkie krijgt wel gewoon weer een mooi salaris. Dan vind ik het raar dat ik dan de komende 2 jaar moet inleveren.
Ja. Maar is het niet zo dat spelersbudget grootste kostenpost per club? Kijk ik even naar jullie.
Dat denk ik wel. En volgens bij ons is het in ieder geval zo dat ook bestuursleden, kantoorpersoneel, iedereen gaat
maar
mee
onder,
in dat
onder het spelersbudget vallen ook fees voor zaakwaarnemers. Volgens mij.
Ja, maar dat is een minder groot. En ik vind, maar dat is toch een minder groot bedrag dan het salaris van een speler gaat.
Wat ik nu vind is denk ik een soort van signaal naar de buitenwereld dat de voetballers bereid zijn om in te leveren, zodat we misschien steun kunnen krijgen van de overheid. En de overheid heeft gezegd, ja, hartstikke leuk signaal, maar we willen eerst een plan zien. En ik ben het daar best wel mee eens.
Ja, maar als je me heel even terugtrekt nog naar waar we het net over hadden. Ik vind ook dat het symboolpolitiek is. Het is makkelijk scoren.
Ja.
Voetballers verdienen veel geld. Nou, lever in. Maar ik denk wel dat gewoon salaris. Jij zegt dat het financiële probleem niet bij spelers ligt, maar bij de structuur van clubs.
Ja.
Maar dat is toch een onderdeel van die structuur, is dan toch hoeveel je spelers betaalt?
Ja, maar er is toch helemaal nog niks gezegd over het veranderen van die structuur. Er is alleen gezegd van ja, we moeten ergens geld overhouden, dus we gaan het nu halen bij de spelers.
Maar met twee redenen. En het ene is, het is voor een deel symbool, maar de overheid heeft gevraagd om een signaal van de clubs.
Maar dit was daarvoor al.
Om die steun te krijgen en dan moet er iets gebeuren en dit is wat er komt. En aan de andere kant gaan clubs wel van supporters en van sponsors vragen van goh, blijven jullie ons steunen? Blijven jullie je seizoenskaart verlengen? Blijven jullie je sponsor, je business seats kopen? Want het geld willen we graag. We willen graag dat je aan de club verbonden blijft. En het is ook een signaal richting supporters en sponsors. Waarvan ze geld vragen om ook zelf te laten zien van goed, wij doen ook concessies in onze hele organisatie. Dus ook spelers gaan iets moeten inleveren. Ook bestuursleden gaan iets moeten inleveren. En dat is eigenlijk het verhaal volgens mij.
Ja, de overheid zegt toch juist, er moet gewoon een goed doordacht plan komen. En dat nu alleen spelers inleveren, dat is een soort van signaal wat we hartstikke leuk vinden.
Ja.
Maar daar hebben we niks aan. En ik denk dat we allemaal weten, kijk, als de ene club dit biedt, en een andere club biedt iets anders, dan gaan ze toch wel gauw met zaakwaarnemers op de tafel. Mm. En dat is gewoon niet transparant op dit moment. Mm. Dus er blijft gewoon heel veel, bijvoorbeeld bij de zaakwaarnemers, maar ook bij scouts en noem ze maar op, daar blijft gewoon heel veel geld hangen. Ik denk zelfs bij technisch directeuren. En zolang dat niet transparant is, kan je niet bij de overheid aankloppen om steun te krijgen, vind ik. En dan vind ik het heel raar dat de spelers als eerste in de rij staan om salaris in te leveren. Terwijl heel veel mensen, zonder dat ze echt daadwerkelijk heel veel werk verrichten, heel veel geld verdienen eraan.
Ga je de arbitragezaak aanspannen, hoor ik?
Nee, dat ga ik niet doen. Want je hebt in principe geen keuze. En zo'n arbitragezaak ga je niet winnen. Maar ik heb wel een mening erover.
En over dat verhaal van nieuwe spelers aantrekken, ik heb daar ook over nagedacht. Van god, ja, wij leveren komende tijd een deel van ons salaris in, maar ze gaan binnenkort wel schemeren met de aankoop van een nieuwe spits en een nieuwe rechtsbuiten en misschien wel een concurrent voor jou.
Dat is bij jullie zelfs al gebeurd.
Maar dan kan je ook natuurlijk stellen van ja, zo'n club heeft ook een sportieve verplichting, want ze moeten gewoon een oké selectie voor volgend seizoen op benen krijgen om niet te degraderen bijvoorbeeld. Of in ieder geval te promoveren.
Ben ik helemaal met je eens, maar het moet transparant zijn.
Ja, dat
want je gaat dus niet inleveren nu en dat je de kans loopt en je weet dat niet, dat er dadelijk weer iemand voor de hoofdprijs wordt binnengehaald.
Wat voor mate van transparantie zou jij willen zien?
Ja, dat is een goede vraag, want dat is een hele lastige situatie. Want we hebben het daar al eerder over gehad. Nou, eerst natuurlijk best taboe.
Ja, bijvoorbeeld in Amerika, weet ik, worden gewoon jaarlijks alle spelersalarissen naar buiten gebracht.
Ja. Die worden gewoon op een lijst gezet en die kan iedereen opzoeken.
Want dat is natuurlijk, dat is wel de enige maatregel die denk ik, hoe zeg je dat, teweeg brengt wat jij zou willen.
Ja, en ik zou daar best wel voor willen pleiten.
Ik ben het ook wel met je eens dat er echt veel geld gaat naar, of blijft steken, dat is misschien wel een mooi woord, gewoon op plekken waar dat misschien niet helemaal nodig is. Maar ik vind het nog steeds niet zo'n heel gek iets dat als je nu dus in je kosten moet gaan snijden, dat je dan als eerst naar je grootste kostenpost kijkt. En ik ben het er wel helemaal mee eens dat er een plan moet komen van hoe je
maar een onderdeel van die kostenpost zijn dus ook die, die gelden die ergens blijven steken.
Ja, maar dat is toch wel denk ik echt een veel kleiner deel. Als je het bijvoorbeeld over zaakwaarnemers hebt,
ja,
dan gaat het vaak over, wat is het, 7% van de jaarsalaris?
Ja, dat is een commissie. Ja. Maar ik heb het niet over de commissie. Ik heb het over de fees die zij krijgen, zeg maar. Want dat kan ook gewoon, hè? Dat een zaakwaarnemer zegt van... ik vertegenwoordig Thomas. En club A wil mij hebben en club B wil mij hebben. Maar club A zegt tegen mijn zaakwaarnemer... Ja, als jij zorgt dat Thomas hier gaat spelen, krijg jij ook nog een extra bonus.
Gewoon in één keer?
Ja.
Maar die kan je tot nu niet meer terughalen?
Nee, die kan je niet meer terughalen. Maar dat is niet transparant op dit moment. Dus daar gaat het over. Op het moment dat je spelers gaat korten... moet je ook een plan schrijven hoe je zulke dingen
ja, ik ben helemaal met je eens dat er een plan moet komen.
En clubs concurreren elkaar natuurlijk. Als twee clubs om één speler vechten... dan gaan ze zulke dingen proberen... om ervoor te zorgen dat zij die speler binnenhalen. Ja, dus dan gaan we misschien een beetje over solidariteit hebben. Dan moet je dus met elkaar af kunnen spreken van... nou ja, dit zijn onze normen en waarden... en dit doen wij op deze manier niet. Want we zitten gewoon in een financiële lastige situatie. We zijn elkaars concurrenten... dan maken we gewoon afspraken over hoe wij de markt op gaan en wat we wel doen en wat we niet doen. En wat we dus niet doen, is dat we geld gaan uitgeven aan mensen waarvan die eigenlijk niks bijdragen aan de prestaties op het veld.
Maar zoomen we nu niet een beetje ver in op de details en is het grote verhaal gewoon... de hele wereld heeft te lijden onder een pandemie en Vroeger heeft hij over één ding wel gelijk. De wereld van de entertainmentwereld wordt vrij hard getroffen, waaronder je voetbal ook kan scharen. Ja. Geen publiek meer, geen sponsoring meer, misschien in ieder geval geen wedstrijden meer voor het publiek. Dat is een enorme aderlating voor die club.
Ja, maar
raar dat je als over het algemeen, ik spreek in ieder geval over eredivisie-spelers, als redelijk welgestelde groep sporters daar een klein deel van afstaat om die hele branche te redden.
Maar gebeurt dat in de entertainmentwereld ook dan? Kijk, mensen die als ZZP'er werken, dus die worden ingehuurd, die hebben geen inkomen. Dat is logisch. Maar mensen die een vast contract hebben, en die zullen er ongetwijfeld ook zijn in de entertainmentwereld, die heb ik nog niet gehoord over het inleveren van hun salaris.
Dit hoorde ik ook een teamgenoot zeggen over piloten en advocaten bijvoorbeeld. Maar goed, ja, maar moet je wachten op andere mensen uit de entertainmentindustrie, als voetbal daar al onder valt, om een signaal te maken? Of kan je als relatief welgestelde voetbalbranche zeggen van... We kunnen dit in ieder geval voor een deel intern oplossen.
Als je het doet om je beroepsgroep te redden, dan vind ik het...
Daar gaat het over.
Ja, nee, oké, dan vind ik het oké. Maar ik vind dus wel dat dan andere takken van onze beroepsgroep ook moeten worden aangepakt. En daar zie ik gewoon echt veel te weinig van terug.
Oké, dat is wel een ander verhaal. Maar daar kan je gelijk in hebben. En ik wil eigenlijk naar Louis van Gaal, jongens. Hebben jullie gisteravond Louis van Gaal gezien bij... Op 1 in gesprek met, hoe heet die? Klaas Dijkhoff. Heb je gekeken?
Ja, ik heb zeker.
En wat vond je ervan?
Ja, ik vind Louis van Gaal heel intrigerend.
Ja?
Ja.
Hoezo?
Ja, het lijkt mij echt een geweldige trainer. Dus op dat gebied vind ik hem al heel interessant. En ik vind wat hij zegt ook altijd wel echt mooi om te horen. Maar de manier waarop hij het brengt, ja, daar kan ik toch moeilijk naar luisteren.
Waarom denk je dat Louis van Gaal eigenlijk zo'n bijzondere trainer is? Ik vraag me dat echt af.
Ja, kijk, hij zegt het allemaal best wel op een belerende toon, maar...
hij was zelfs belerend naar de minister-president en Klaas Dijkhoff.
Ja, dat vind ik toch ergens wel mooi, want hij toont wel een bepaalde vorm van leiderschap. En hij geeft daarin wel, zeg maar, in zijn woorden laat hij wel merken dat die spelers best wel veel ruimte geeft. En dat hij best wel bereid is om naar heel veel spelers te luisteren. En dat hij echt achter zijn spelers staat. En ik heb ook heel weinig spelers, maar... gehoord die onder hem hebben gespeeld, die echt heel negatief over gaan zijn. En dan zijn het meestal de enfant terribles die hem niet zo goed kunnen hebben, zoals Zlatan Ibrahimovic bijvoorbeeld.
Ik weet het niet, man. Ik zie bij die man niets dat hij bij zichzelf denkt van, misschien ben ik niet de juiste man om hier op
te gaan vertellen. Hij vergeleek het premierschap met trainer zijn.
Ja, heerlijk.
Ja, ik weet niet.
Hij ging wel een paar keer tekort door de bocht in die uitzending. Want hij zei dat Rutte alleen maar luisterde naar virologen. Ja, en dat hij niet keek naar het andere aspect. Terwijl Rutte volgens mij precies juist wel eigenlijk alle aspecten...
Ik als trainer huurde altijd allerlei experts in. Dan luister ik daarna en dan verbond ik die touwtje met elkaar. En dan maakte ik daar beleid op. Ja. Maar ik zie het niet terug bij de huidige minister.
Het mooiste moment vond ik misschien wel. Dat was helemaal aan het begin van de uitzending. Werd Klaas Dijkhoff iets gevraagd. En dat ging toen over thuis vergaderen en... En toen stelde die Klaas Dijkhoff een vraag. Hij had nog niks gezegd. Om vervolgens zelf antwoord te geven op die vraag. Dat was zo genieten. Hij stelde hem niet omdat hij het antwoord wilde horen van Klaas Dijkhoff.
Hij wou zijn verhaal doen, maar ik introduceer hem zelf. Ja, hij was wel een paar keer echt heel kort door de bocht. Ik heb wat dingen opgeschreven. De Nederlander is niet nederig. De discipline van de mens is nu eenmaal laag. Doe je niks aan. Portugal volgt de regels wel op.
Uh-huh.
Ja, vond ik nou niet inhoudelijk heel sterk.
Er zit heel weinig twijfel in de stem.
Ik heb één ding, wat ik dat vond ik het, zoals jij dat eerst stukje mooi vond. Op een gegeven moment wordt er de vraag naar hem gesteld van, Klaas Dijkhoff had natuurlijk dat stuk van voetbal moet met een plan komen. Er wordt nu om geld gevraagd, er is geen plan. Dus op een gegeven moment vragen ze mij, Louis, wat kan er nou dan gedaan worden in de voetbal? En ik heb even kort samengevat wat hij heeft gezegd. Hij zei, er is geen oplossing. Ik geloof niet in de anderhalve meter samenleving. Is wel nodig, maar ik geloof er niet in. Voetbal raak je elkaar aan. Hebben we het niet eens over de publieke belangstelling erbij. Ongelooflijk dat de bekerfinale niet wordt uitgespeeld. Degradatie is een grap. Dus dan zeg je, kom maar met een plan. Het is dus de structuur van de KNVB. De clubs beslissen zelf. En in Engeland hebben ze een league commissie en die beslist onafhankelijk.
Punt.
Ja, hij zag het niet zo rooskleurig. Heb je ook geërgerd aan Jeroen Pauw vervolgens?
Wat dan?
Die was ook niet altijd, die zag het ook niet altijd rooskleurig in.
Dit wordt helemaal niks.
Hij zei, ja, als er één besmetting is, dan kan heel de boel weer op slot. Terwijl hij had even volgens mij gemist dat ze in Duitsland gaan beginnen.
Ja.
En dat daar gewoon al een stuk of 6 besmettingen zijn gemeld. En daar las ik wel een mooi stuk over. Dat juist aantonen dat hun systeem werkte. Dat die besmettingen werden gevonden en eruit werden gehaald. Moet natuurlijk nog wel blijken of ze mensen verder hebben geïnfecteerd. Maar ja, als je daar gewoon iedere dag test.
Ja, wat hij volgens mij vergat is dat ze daar in Duitsland testen ze nu natuurlijk superveel met spelers. Ja. En hij zegt, ja, als je 2 jongens hebt die besmet zijn, moet de rest 6 weken in quarantaine. Ja. Maar als er natuurlijk 2 jongens besmet zijn en je test vervolgens de rest en die hebben het allemaal niet, dan kan je toch gewoon weer door, denk ik.
Dat lijkt mij ook.
Ik denk het ook. Ik erger me altijd zo vreselijk aan de totale mensprincipe waar hij de hele tijd mee te koop loopt. Elke keer heeft hij het daarover en dan wordt daar super hoogdravend over gedaan. En dan alsof dat een soort van de methode van Gaal noemt hij het ook steeds, waarmee hij zijn succes heeft bereikt. En dan
dat noem ik visie.
Dat is zo irritant. En dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd van, wat is dat nou die totale mensprincipe? En dan probeert hij met je uit te leggen en dan zegt hij eigenlijk van, ja, ik stel gewoon vragen aan die spelers over wat hun voorkeurspositie is en hoe ze in elkaar steken en welk been ze hun voorkeur heeft en blablabla. Maar dat, ja, daar hoor ik hem al jarenlang over, maar waar bedoelt hij daar in godsnaam mee? Het totale mensprincipe.
Ja, ik zou het niet weten.
Ja, ik denk dat hij verder kijkt dan alleen naar de voetballer die in zijn team heeft. Dus dat hij ook gewoon probeert de achtergrond van iedere speler te begrijpen. Zodat hij zo'n speler ook beter kan coachen.
Ja,
en ik vind helemaal niet dat
ik vind
heel
dat geen slechte is. Ik vind dat helemaal geen slechte
Maar dat is toch helemaal niet baanbrekend of zo? Dat is toch eigenlijk wat heel...
Maar misschien was dat in zijn periode wel.
Hij doet al net alsof er bij hem een soort... Zo komt het mij over. Alsof hij een soort van heel erg iets...
Ja, maar staat er wel bij dat sommige spelers wel over hem hebben gezegd... dat ze dat zo bijzonder aan hem
vonden. Ja, maar dat is ook zo. Maar,
en dat is dus blijkbaar niet bij heel veel andere trainers.
Nee, maar hij is dus een trainer die heel, heel goed is in het toepassen van dat idee. En je hebt heel veel trainers die altijd zeggen dat ze dat heel erg doen.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk ben je gewoon de rest buiten. Of ben je gewoon, als hij je nodig heeft, dan is hij je maat. En als hij je niet nodig heeft, dan moet je maar zorgen dat hij je weer nodig heeft.
Dat zou kunnen.
Terwijl hij gewoon heeft aangetoond dat hij dat dus toepast.
Mm.
En hij heeft daar ook gewoon... Hij heeft natuurlijk een boek over geschreven.
Ja, hij heeft successen mee behaald.
Ja, dus, ik vind het een geweldige trainer. Naast het feit dat hij waarschijnlijk tactisch ook best wel goed onderlegd is. Zorgt hij wel altijd dat zijn team met heel veel zelfvertrouwen op het veld staat. En als je dat ziet, dan kan je niet anders zeggen dan dat hij daar wel best wel een belangrijke rol in speelt. Dus ik vind dat nooit zo raar. Ik vind het juist altijd wel interessant om te horen. Hij heeft ook altijd over die action type dingen. Dus dan gaat hij je persoonlijkheid proberen te toetsen aan de hand van een aantal vragen. Ja, daar kan je ook wel in geloven of niet in geloven. Mm-hmm. Maar het zorgt er wel voor dat je mensen de mensen met wie je werkt wat beter begrijpt. En ik vind dat niet eens zo raar.
Nee, ik vind dat eerlijk gezegd ook niet zo'n heel gek idee.
Misschien moeten we zijn nieuw boek gaan lezen om achter te komen wat hij er precies mee bedoelt.
Het is niet zijn boek, hè? Het was een boek over hem.
Ja.
Waar hij dan wel aan mee wilde werken, omdat hij vond dat het nog nooit op deze manier gedaan was. Het zijn mensen die met hem samen hebben gewerkt,
okay.
Ja, wat die dingen over hem zeggen. Dat was dan wel mooi, die vrouwelijke presentatrice, ik ben de naam vergeten, sorry. Die had dus dat boek gelezen of een stuk eruit en dacht, ik heb het wat moois uitgepikt. En dus zij zei van, Louis, toen jouw vader overleed op 12-jarige leeftijd, toen heb jij de rol als vader op je opgenomen in het gezin.
Nee, helemaal niet.
Dat staat niet in het boek. Nee. Heb je het wel gelezen?
Ja,
ik was al bang dat die vraag ging komen of ik het gelezen had. Maar ja, dat staat wel het boek. Nee, klopt niet. Ja, was ook niet echt lekker uitgekozen.
Jongens, we gaan het vaste rubriekje achter de schermen behandelen. Voordat we trouwens naar een nieuwe rubriek gaan, dat is de Barkie van de Week. Gaan we zo, komen we zo
De oplossing is eruit gehaald.
De oplossing is...
Ja, hij komt nog wel af en toe terug.
Ja. Ja, zeker, zeker.
We gaan zo uitleggen wat we gaan doen. Maar ik wil het eerst hebben over achter de schermen. En dat gaat deze week over de offers die een voetballer moet maken. En ik hoor vaak om me heen van mensen van... Ja, dat voetballers die... sommigen verdienen veel geld, maar ze moeten er ook een hoop voor laten. Ze moeten er een hoop voor offeren. En het rijst bij mij altijd de vraag... Is dat eigenlijk wel zo? Dus ik vraag me eigenlijk gewoon af, jongens. Vind jij dat je veel moet offeren als een voetballer om dit te bereiken?
Nou, niet veel, want het is allemaal waard. Mm-hmm. Maar je kan niet leven zoals de meeste leeftijdsgenoten en jouw vriendenkring dat doen.
Vind jij dat je heel erg leeft als een profvoetballer?
Ja, nou ja, kijk, alleen los van het feit in hoeverre je het zelf beleeft, is het natuurlijk wel zo dat je gebonden bent aan bepaalde tijdstippen waarop je gewoon altijd moet werken. En je hebt bijna nooit, meer dan 2 dagen achter elkaar vrij. Behalve in de zomer en in de winter. Dat zijn 2 momenten per jaar. En de rest van de
Maar dat geldt, tijd... geldt er voor iedereen met een baan?
Nee, want die kunnen op wanneer ze zelf willen vakantiedagen opnemen.
Okay.
En dat kunnen wij natuurlijk niet.
Dus en je hebt over het algemeen geen weekend. Ik denk dat
en je hebt geen weekend, ja, dat is ook belangrijk. Je hebt veel vrije tijd, dus dat krijg je er ook wel voor terug. Maar je hebt geen weekend. Zeker als je in Eredivisie speelt.
Namens keukenkampioen de top.
Ja, dan speel je op vrijdagavond en dan train je meestal op zaterdagochtend. En dan heb je gewoon nog best wel wat aan je weekend. Maar als je op zondagmiddag om half... Ja, tegenwoordig kan je zelfs om 7:15 spelen, volgens mij.
Vreselijk, ja.
Als je om 7:15 speelt op zondag... Ja, dan is het gewoon letterlijk heel je weekend weg.
Mm-hmm.
Dus dat is wel iets wat je... Stel dat op de avond voordat jij dan moet voetballen... een van je beste vrienden zijn bruiloft gepland heeft.
Ja.
Dan kan je daar niet heen. Of dan kan je er wel heen, maar dan kan je eigenlijk niet genieten van het feestje. Dus dat zijn wel dingen die je ervoor op moet geven.
Ik zie wel eens andere sporters... en daar probeer ik toch een beetje mee te vergelijken... op televisie of in interviews of wat dan ook. Of je komt ze ergens tegen... En ik wil bijvoorbeeld Henk Grol, de judoka, als voorbeeld nemen. En als ik hem soms op tv over zijn sport hoor praten, dan denk ik, die heeft er heel zijn leven alles aan gedaan om daar op die Olympische Spelen te staan en daar voor die gouden medaille te gaan. En dan bekruipt mij vaak het gevoel, als ik eerlijk ben, ik zie dat bijna nooit in de voetbalwereld.
Ja, maar er heerst zo'n andere mentaliteit over het algemeen bij individuele sporten en teamsporten. Dat is iets wat mij persoonlijk heel veel opvalt. Ik heb met Thomas vaak getraind bij Hans Kroon.
Ja.
Daar heb je vechtsporters, ook veel judoka's.
Ja.
Ja, dat is zo'n andere beleving. Kijk, het feit dat bijvoorbeeld in mijn geval als ik daar extra train, dan heb je al vrijwel iedereen uit je team zegt zo. Oké, doe maar gek.
Maar dat zegt toch iets over de
cultuur? Ja, dat bedoel ik. En als ik dan vergelijk wat ik even doe en laat vergeleken met die gasten daar, denk ik van ja, eigenlijk stelt helemaal niks voor.
Maar zij zijn meestal wel top van de wereld, top van Europa. En dat zijn wij natuurlijk bij lange na niet. Dus daar zit natuurlijk ook gewoon... Henk Grol bijvoorbeeld, is gewoon... die heeft op de Olympische Spelen de medailles gepakt.
Ja.
En
bij Hans, waar we het over hebben ook. Ja.
Ja, bij Hans ook. Ja, volgens mij Marjane Verkerk.
Marjane Verkerk is wereldkampioen geworden. Roy Meijer is Olympische Spelen geweest.
Nou ja, we hebben
en dat is gewoon echt de wereldtop. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de beste voetballer Messi... Cristiano Ronaldo, die doen naast het feit dat ze bij hun clubs trainen, doen die zelf ook hartstikke veel werk. En dat doen, ik denk dat de bereidheid en in hoeverre je lichaam dat aan kan.
Maar waarom doe jij dat dan niet?
Omdat ik blijkbaar niet geschikt voor ben.
Maar jij had toch de afgelopen 10 jaar in heel veel dingen kunnen investeren om een betere speler te worden.
Ja, maar als je het zo beredeneert, zou iedereen een soort van profvoetballer kunnen worden. Maar er zit waarschijnlijk dus een bepaalde mentale slag die je dan niet kunt maken. Of dat je zelf vindt dat je er alles aan doet. Of misschien dat je het wel... Ik heb ook jongens gezien die er in mijn ogen letterlijk alles voor doen, maar die niet doorbreken.
Ja.
En dat bepaalt zeg maar ook de kwaliteit die je uiteindelijk gaat leveren.
Ik denk het feit om zo gedisciplineerd te kunnen leven en te doen, dat is gewoon letterlijk een kwaliteit op zich. En die dus niet heel veel voetballers en op het algemeen teamsporters beheersen.
En jij bijvoorbeeld, kan jij dat ook bijvoorbeeld niet?
Ik denk wel dat ik een stuk gedisciplineerder ben dan een gemiddelde voetballer.
Ja.
Ik heb een tijd gehad dat ik echt extreem was. Mm-hmm. Dat was toen ik in de A1 bij Feyenoord speelde. Ja. In mijn eerste jaar bij Heerenveen. En toen heb ik ook wel echt hele goede stappen gemaakt.
Ja.
Wat daarna mijn probleem is geweest, dat ik toen toen ben ik op een gegeven moment verhuurd aan VVV.
Ja.
Daar is het toen niet volgens plan gegaan. En ik heb toen echt een worsteling met mezelf gehad van, kijk wat ik allemaal doe, vergelijk met de rest en het komt er niet uit. En dat is dus ook een factor dat je in tegenslag, bij tegenslag dan dus ook heel consistent blijft. Hetzelfde met die individuele sporters. Het is, je moet echt een bepaalde consistentie houden over jaren. En dat is gewoon, mentaal is dat gewoon, dat is gewoon zwaar.
Mm-hmm.
En dat is echt een kwaliteit als je dat kan. En ik dacht dat ik dat heel erg goed kon. En ik vind ook nog steeds dat ik gedisciplineerd ben. Maar dat echte, die echte honger en dat, ik had toen gewoon een periode dat ik gewoon iedere dag, alles wat ik op een dag deed, paste ik aan op het fit zijn.
Ja.
Zeg maar, en dat heb ik nu, die echte honger, dat heb ik
dus
nu.
Dus je hebt dat een tijdje gedaan en merkte, dit werkt, dit heeft me eigenlijk, dit helpt me eigenlijk niet vooruit.
Nee, jawel, het hield me wel vooruit, maar op een gegeven moment kreeg ik dus een terugslag.
Ja.
Maar ik leefde dus met de onrealistische gedachte, dat als ik maar zo leef, dan blijft het alleen maar constant beter gaan.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik tegenslag en dan is, dat is natuurlijk, dat is onvermijdelijk.
Mm-hmm.
Maar ik heb dat toen, achteraf gezien, zo had ik het op dat moment niet door, maar ik heb me dat laten afremmen.
Ja, ik denk zelf altijd, ik heb zelf een hele bewuste afweging gemaakt, eigenlijk al in mijn jeugd al, dat ik niet heel erg wilde afwijken van mijn leeftijdsgenoten en mijn vrienden. Dus bijvoorbeeld in de jeugd speelde ik bij Utrecht en ik, natuurlijk moest ik me aan gedisciplineerde dingen houden om een beetje fit te blijven, maar ik probeerde zo min mogelijk concessies te doen en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar ik had er ook voor kunnen kiezen en dat geldt denk ik voor jullie ook. Vanavond zitten we hier een podcast te maken en we hadden ook 10 kilometer kunnen gaan hardlopen of eindeloos vanmiddag op het trapveldje aan ons verkeerde been kunnen werken of vrije trappen kunnen nemen. En reken maar dat je dan een betere vrije trappernemer gaat worden, toch? Dus ik, voor mij is die keuze een hele bewuste geweest, maar misschien is dat, ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar je kan toch bijna niet beweren, Thomas, bijvoorbeeld dat je geen betere speler had kunnen worden als je meer in jezelf had geïnvesteerd bijvoorbeeld. Of zit er een soort van, of is er gewoon geen ruimte in jouw voetbalschema om in jezelf te werken?
Nee, ik ben het met je eens. Alleen, dan krijg je een beetje de afweging tussen wat doe je ervoor en wat ben je bereid om ervoor te laten.
En dat is wat ik begin. Dat is precies een afweging die in mij best wel vaak speelt. Ik probeer overal rekening mee te houden, maar ik vind een hele fijne balans tussen af en toe wel uitgaan, wel een drankje nemen, wel even ontspanning kiezen en heel hard trainen. En ik denk dat misschien wat de spelers in de absolute top onderscheidt van ons of van weet ik veel wie, is dat ze toch echt dag in dag uit wel.
Maar, je hebt daar ook spelers die dat helemaal niet zo beleven.
Die zijn dus extreem getalenteerd.
Ja,
maar je kan die, om terug te komen wat jij net zegt, Bart. Mm-hmm. Als jij als judoka je geld wil verdienen, dan moet je gewoon top 5, top 10 van de wereld zijn.
Ja.
En zelfs dan heb je het niet breed.
Ja.
En wat jij net zegt, jij hebt dus in jeugd al beslist van, luister, ik wil gewoon op stap kunnen. Ik wil af en toe kunnen zuipen als ik dat wil. En jij speelt in de Eredivisie en je krijgt ver boven modaal betaald.
Precies. Dus
en dat is dus het hele verschil.
Ja, het blijkt dus te kunnen. Maar voor mij was ook,
waarom kom je judoka's tegen die zo gedisciplineerd zijn. Ja. De enige manier voor hun om geld te verdienen met dus hun hobby, met hun talent, is door op zo'n manier te leven. Want als zij er dus voor kiezen om gewoon het allemaal wat losser aan te pakken, weet je, dan kom je niet in die top 10, kan je gewoon je geld er niet mee verdienen.
Ja.
En terwijl bij ons, als je in de, met alle respect, wij spelen in de Jupiler League, tweede niveau in Nederland, bij de nummer 7 dit jaar, en je kan ervan leven. Bij hoeveel sporten kan je dat nou zeggen?
Dus dan is het misschien de
Je kan gewoon, je hoeft veel minder onderscheidend te zijn bij voetbal om ervan kunnen leven.
Ja, maar ik denk dat het ook in heel veel gevallen helemaal niet zo'n bewuste keuze is.
Nee,
als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik heb denk een hele rare voetbalcarrière. Ik heb tot mijn 18e gewoon bij VOC gespeeld en daar speelde ik echt op een heel laag niveau. En eigenlijk nooit gevoetbald met het idee om profvoetballer te worden. Niet eens gevoetbald met het idee om zo goed mogelijk te worden. Ik voetbalde gewoon omdat ik voetballen het mooiste vond wat er is. En dat vind ik nog steeds. En daarom doe ik het ook nog steeds. Dus als ik het idee heb dat ik dat ik binnen het voetbal meer kan bereiken doordat ik heel veel extra werk doe. En het draagt bij aan mijn plezier wat ik beleef aan het voetbal. Dan ga ik dat doen. En dat heb ik ook lange tijd bij Sparta op best wel hoog niveau gedaan. Zeg maar, het jaar dat wij kampioen werden bijvoorbeeld. Maar dat werd wel allemaal soort van gefaciliteerd door de club. Dus als ik naar mezelf kijk, ik doe eigenlijk gewoon een beetje wat me wordt opgedragen. Ja. En ik heb een tijd lang nog daarnaast bij Hans Kroon getraind. Maar ik vind dat toch lastig om dat vol te houden. Omdat me dat gewoon geen voldoening geeft. En ik denk dat het in je natuur zit om gewoon een bepaalde vorm van voldoening na te jagen in je leven. En op bepaalde momenten kies ik er gewoon voor om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld om training te geven aan kinderen op VOC, dat ja. geeft me dan meer voldoening op dat moment ja. dan in mezelf investeren als voetballer. Mm-hmm. Daarmee vind ik daarnaast niet dat ik niet investeer in mezelf als mens. Dus dat zijn altijd denk ik verschillende dingen. Je kan alles opzij zetten om zo goed mogelijk te worden. En ik denk dat de rol van zelfvertrouwen ook extreem belangrijk is. Mm-hmm. Ja. In
gigantisch, man.
Of je wel of niet presteert.
Ja.
En dan kan je zo hard trainen als je wilt. Maar als je niet een bepaalde mate van natuurlijk zelfvertrouwen daaraan overhoudt,
zeker.
Dan ga je niet presteren.
Ja.
En daar geloof ik heilig in. En ik geloof er ook in dat als ik me goed voel, dat ik dat mijn zelfvertrouwen daar dat alleen ten goede komt. Dus als ik me goed voel doordat ik training ga geven bijvoorbeeld, dan krijg ik meer zelfvertrouwen op het veld. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mm-hmm. Dus dat is ook eigenlijk een vorm van investeren in jezelf. Ja. En het hoeft niet altijd fysiek te zijn. Het hoeft niet altijd meetbaar te zijn. En dat is wel waar heel veel mensen naar op zoek zijn. En ik geloof daar niet echt in.
Ik worstel daar soms wel mee, wat jij net zegt, dat je een beetje afwegingen maakt van hoe investeer ik in mezelf als mens en weet je, hoe ontwikkel ik me als voetballer in dit geval. Omdat ik heel erg een beetje in de Feyenoord-jeugd ben opgegroeid van drinken is slecht, je gaat als voetballer, ga je niet op stap. Dus ik heb dat nooit gedaan toen ik jong was. En ik merk nu soms dat ik wel denk van, ik ben wel benieuwd hoe dat zou zijn. Want als ik dat gewoon op geregelde basis
maar
zou doen.
Maar wie vertelde jou dit dan?
Ja, dat weet ik niet eens specifiek meer. Maar dat was gewoon echt die mentaliteit, weet je wel, die daar heerste. Ja. En er waren ook jongens die daar op een gegeven moment, als je 18, 19 werd, overheen stapte. Maar ja. Ik had dat niet.
Heb jij wel eens...
En daarna kwam ik dus zwaar, zeg maar, echt in die bubbel van, weet je, volledig alles aan de kant, 24-7.
Ja.
En nu, de laatste paar jaar ben ik, weet je, ook andere dingen gaan ontdekken. Mm-hmm. Dus met studeren. Nou, bijvoorbeeld nu doen we zoiets als dit. En ik merk toch wel dat het soms tegen mijn natuur in is. Als ik dan een keer iets kies, zeg maar, wat niet per se direct met voetbal ten goede komt. Maar wel iets anders. Terwijl ik dan, wat jij net zegt, denk van, nou, ik had misschien ook kunnen gaan hardlopen of iets doen. Dus ik vind dat wel lastig.
Het was altijd dat is altijd wat ik me echt inprentte. Ook vroeger waren altijd jongens in de jeugd met wie ik speelde, die ook op die manier leefden zoals jij. Alles opofferde, echt volledig voor het voetbal gingen. En dan op hun 17 of 18 te horen kregen, jongens, helaas, we gaan niet met je verder. Je moet de opleiding verlaten. En dan denk ik,
die hebben helemaal niks over.
Wat een offer, man. Ja. Door echt
dat is een offer.
In je puberteit, in je schooltijd, in je studententijd misschien, om week in week uit voor die wedstrijden te gaan, voor de jeugdopleiding van te gaan en voor je voetbalcarrière te gaan. En dan op je 18e, 19e te horen van, jongens, je gaat het profvoetbal niet bereiken. Dan denk ik, Christus, man, dat is echt, dat scenario wil ik te alle tijden voorkomen. Dus ik probeer het altijd rechtsom of linksom een beetje te combineren met elkaar. En dat doe ik eigenlijk nog steeds.
Wat is jouw grootste offer?
Ja,
dat is een goeie. Ik heb twee dingen. Eén hele concrete, eenvoudige. Wanneer ik voel dat ik het meest aan het offeren ben, dat is als ik vakantie heb. En dan ergens in een zonnig oord of een mooie plek of een eiland ergens zit. En elke keer voel van, kut, het is een mooie dag. Ik heb een biertje gedronken en ik moet nog hardlopen vanavond. Dan voel ik me het meeste aan het offeren. Maar wat ik eigenlijk het ergst vind, is dat ik niet naar een lowlands of een meerdaags festival.
Dat is mijn grootste offer.
Ja.
Dat ik al de afgelopen 3 jaar lowlands heb gemaakt.
Ja. Ik weet nog, Toon, dat we toen lowlands dit jaar was, toen kenden we elkaar nog niet zo heel lang. Maar toen was ik bij jou thuis hier en toen zat je echt zo heel sip in je eentje op de bank met een livestream van lowlands. Dat zou ik nooit vergeten.
Dat is wel echt.
Kwam ik binnenlopen en zegt hij, moet je kijken, Fok, dit is zo vet, hè. Dit is zo, die mensen, ze hebben zo'n mooi leven.
Ja, maar in mijn eerste jaar bij Sparta, toen speelden we op vrijdag tegen Achilles uit.
Ja.
Maakte ik 2 goals.
Ja.
Ging ik op zaterdagochtend trainen. Toen ben ik als de brandweer gelijk naar lowlands gereden. Daar op zaterdag en zondag lekker staan feesten. Kwam ik Hugo Borst nog tegen. Hugo, hou je het wel voor jezelf? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maandag op de club. Geert Kruis komt naar hem toe. Hé, Thomas, alles goed? Ja, mooi. Weer 2 goals gemaakt. Schitterend. Maar ja, in zo'n feesttent vol met wietrokende mensen, dat is wel verleden tijd. Hè? Je bent nu profvoetballer. Dat is de laatste keer geweest. Hè? is goed trainer.
Ja, ik ben niet zo'n heel erg feestbeest of kroegentijger. Dus ik vind, voor mij zijn zulke dingen niet echt.
Het is nee, echt maar fucking gezellig, man Maarten. Als je daar, ik heb het dus ook één keer mogen meewerken. Ik speelde 2 seizoenen geleden in de Jupiler League. En je bent altijd, je baalt enorm als je degradeert naar de keukenkampioendivisie. Maar er komt één groot voordeel bij. En dat is dat je wedstrijd op vrijdagavond gaat zijn. En je kan uitzien naar een jaar lang vrije weekenden waarin je toch een keer kan doen.
Ik kan me dit kan me nog goed herinneren toen we met VVV kampioen waren geworden. Dat jaar gingen. Na iedere thuiswedstrijd ging een groepje gasten op stap.
Ja.
Dan moet ik zeggen, daar was ik ook nog wel geregeld bij. Mm-hmm. En als je het weekend vrij was, of als je alleen zaterdag trainen had, dan ging zaterdagavond nog mensen. Nou, er waren nog een paar fanatiekelingen, die gingen op zondag ook nog even kijken in de stad. Ja. En het jaar daarna promoveerden zij. Mm-hmm. Maar dan had je natuurlijk een beetje die groep waar je dan nog in zit.
Ja.
En dan weet ik dat er echt wel gasten waren die dan aan de ene kant een beetje grappig, maar ook echt wel met een serieus ontoon. Dat ze het echt kut vonden dat ze dan iedere keer op zondag speelden. Mm. Dus die konden nooit meer. Dan kan je, wat je net zegt, daar kan je niet meer op stap.
Ja.
Dus maar echt gasten die daar.
Maar Lowland staat echt in. Ja, of op stap gaan staat echt in schil contrast met.
Lowlands.
Met een weekend Lowlands. en ook een weekend Lowlands op het moment dat je op vrijdag hebt gevoetbald. Dat is ook niks, man. Dat is niks vergeleken met een weekend Lowlands. Dat je daar gewoon helemaal vogelvrij bent.
Ja.
En dat je helemaal niks aan je hoofd hebt. Dat je op maandag bijvoorbeeld vrijgenomen hebt. En dat je gewoon heel rustig op je gemak in huis kan gaan. En dat je de boel lekker laat. Dat is het mooiste. Toen ik bij VOC voetbalde, ik ging altijd naar Lowlands. En ik had bij VOC natuurlijk geen contract of zo. Dus daar konden ze vrij weinig tegen doen. Alleen was wel altijd in de eerste week van de competitie of meestal bekervoetbal of zo. En de trainer die vond het toch wel kut. En die zei op een gegeven moment, kan je niet even terugkomen van Lowlands? Ik zei, ja als je ons ophaalt en gelijk weer terugbrengt naar de wedstrijd, dan gaan wij wel een potje voetballen smiddags om 2 uur. En zo geschieden. Mijn trainer die kwam mijn broertje en onze laatste man kwam die 's morgens ophalen. Maar dat was nog in de tijd dat mobiele telefoons niet opgeladen konden worden met van die portable chargers, zeg maar. Dus ja, bij Lowlands kwam je dan op donderdag aan en op vrijdag was je telefoon leeg. En dan moest je eigenlijk gewoon het hele weekend zien te overleven zonder telefoon. Dus dan heel vaak afspraken gemaakt met mensen op bepaalde punten die niet kwamen opdagen. Waardoor je in je eentje de hele avond in eentje op avontuur moest zijn. Maar maakte je de mooiste avonden mee, zulke dingen. Maar ja, we hadden dus toen op donderdagavond afgesproken met die ene gozer uit mijn team. Want die moesten we natuurlijk wel zo ver krijgen om uiteindelijk nog naar. En we vertrouwden hem niet echt. Want die hield er van een feestje. Dus we vertrouwden niet dat hij op het juiste tijdstip of zondagochtend bij de uitgang zou staan. Dus hij had aan ons uitgelegd waar zijn tent was. Nou, wij direct naar die tent gelopen. Maar hij was nergens te bekennen. En uiteindelijk toch ergens gevonden bij de uitgang. En toen trainen we ons naar huis gereden. Bij rust stonden we tegen Deltasport met 3-0 voor. 3-1 voor. Mm. Ik 1 goal, mijn broertje 2 goals. 1 goal tegen door een slippertje van onze laatste man. die nog met zijn hoofd op Lowlands zat. En daarna gelijk na de wedstrijd direct weer teruggereden. Ja, dat is echt onbeschrijfelijk mooie avond heb ik die avond
gehad. Ja, als je dit zo vertelt, dat is iets van in het professionele voetbalwereld niet.
Ik denk dat je er mee wegkomt.
Dat is dus ook het grootste offer wat ik moet brengen. Dat ik daar niet meer gewoon als een vrije vogel kan rondlopen.
Dat denk ik ook. Dat geldt voor mij ook.
Maar na de quarantaine komt er weer een Lowlands. En bij die Lowlands moet ik zijn.
Oké. Okay. Gaan we regelen. Desnoods een blessure fake, is het dan?
Nee. Dan desnoods op vrijdagavond spelen en dan op zaterdag daarheen. Maar ik moet erbij zijn.
Jongens, ik sta te popelen om de nieuwe rubriek af te trappen. Jullie ook?
Ik heb me goed voorbereid.
De boys zijn dol enthousiast, merk
ik. Het is gezonde wedstrijdspanning.
Het is ook spannend. De barkie van de week willen we introduceren. En voor degene die niet weten wat een barkie is, schaam je kapot.
100 euro.
100 eurotjes. Die we iedere week weggeven. En de vraag is aan wie? En het is aan ons om te pitchen. aan wie jij vindt dat, dat deze barkie geschonken moet worden.
En de grootste uitdaging is denk ik wel...
Hoe gaan we het geld komen?
Nou, dat is een grote uitdaging. Dat komt denk ik voorlopig nog gewoon lekker uit onze eigen zak.
Maar jij wil dus geen slaas inleveren, maar wel 100 euro sponsoren.
Eerlijk, als ik zelf kan bepalen waar het heen gaat, dan ben ik erbij. Maar ja, je mag dus ook jezelf pitchen.
Ja,
maar je moet wel met een verdomd goed verhaal komen.
Anders ga je zeker niet op een stem komen.
Dat is dus
ik kan mijn Rabobank hier-app wel even openen. Dan denk ik dat ik de rest van het jaar die 100 euro willen krijgen.
Maarten Volkert, ik ben razend benieuwd waar jij mee bent gekomen.
Oké, komt-ie. Bart, wij wonen allebei...
Van de AutoQ?
Ja, gaat de voorlezen.
Ja, het stukje. Ik ben nog goed. Er staan wat data. Mag ik of niet?
Je mag.
Ja? Oké. Okay. Bart, wij wonen allebei vlakbij de Erasmusbrug. Mm. En daar is een heel mooi kruispunt voor.
Ja, ja, ik weet het. Ik en
dat,
heen gaat, ja.
Dat kruispunt, ik dat kruispunt wordt bemand, kan ik wel zeggen, door, hoe zal ik hem noemen, de directeur van het kruispunt.
Dag in, dag uit.
Dag in, dag uit staat daar een hele vrolijke man. Ja, de straatkant te verkopen en als je hem gewoon wil hebben, mag je hem ook gewoon hebben. Ja. En hij zwaait en als je niks met hem te maken wil hebben, dan lacht hij en zwaait hij nog steeds. Ja. Hij loopt 's middags of een aantal keer per dag sowieso, loopt hij even weg. Dan laat hij heel zijn reuter met teut op het bankje liggen. Om een paar uur later terug te komen, pakt hij het rustig weer op.
Ja.
Ik denk dat het een dakloze man is.
Dat denk ik
ook. Maar wat mij opviel, in de zomer loopt hij eigenlijk altijd in een trainingspak.
Mm-hmm.
En dat was het over Chelsea trainingspak. En ik denk ook wel eens Valencia te hebben gezien.
Mm.
Maar ik heb hem al een tijd niet meer in trainingspak gezien. Dus ik zeg... Ik heb even opgezocht, hè, de barkie van de week.
Ja.
Op een bepaalde internetsite heb ik een heel mooi Chelsea trainingspak gezien. Of Chelsea trainingspak, ja.
Nice, ja.
Gezien. Afgeprijsd met zo'n windjackie erbij.
Ja, ja, ja.
Echt een mooie, perfect voor hem bij.
Ik moet zeggen, hij staat er door weer
een
winter.
Met een windjackie erbij. Winter, ja. Afgeprijsd van 150 naar 99,50.
Barkie van de week.
Barkie van de week voor de directeur van het kruispunt.
Maar het valt me tegen dat je zijn naam nog niet kent als die al jarenlang op dat kruispunt staat.
Ja, ik maak wel gewoon praatjes met hem, maar ik heb nog nooit...
Ja, oké. Okay. Ik weet precies over wie het hebt. Dus jij zegt hij moet naar de...
Ik zeg we gaan de Chelsea trainerspak halen en hem aan hem schenken.
Mooi, Thomas.
Ja, hij heeft een klein beetje het gras voor mijn voeten weggemaakt.
Want, hij krijgt twee trainerspakken.
Nee, het gaat niet naar de directeur van het kruispunt, wat mij betreft. We hebben het wel eens gehad over... In Rotterdam heb je natuurlijk een hoop daklozen lopen. En het zijn er niet zo superveel. Dus je eigenlijk degene die er lopen, die herken je altijd wel. Je hebt een paar bekende gezichten. En er is één dakloze man. Ja. Dat is mijn absolute favoriet. Dat is een man die liep vroeger altijd met zijn broer in de trein en in de metro. Met een gitaar op zijn rug. Die gast ziet eruit alsof hij verleden week is overleden.
Ja, het is echt waar.
Maar er is één probleem. Het is een ongekend drugsfiguur. Is gewoon, je ziet aan alles. Ik kom hem ook wel eens tegen, dan is hij niet aanspreekbaar. Dan loopt hij klappertanden door de straat. Dus ja, om zo'n man nou 100 euro te geven, dat is hetzelfde als dat je ze doodsvonnis zeg maar tekent. En eigenlijk heb ik datzelfde idee bij de directeur van het kruispunt.
Nee, die ziet er gezonder uit dan degene.
Ja, maar een trainingspak, dus dat maakt dan meer.
Nee, maar dat kan je heel makkelijk verkopen.
Nee, natuurlijk. Chelsea trainingspak.
Oké, okay, maar er is één dakloze in Rotterdam. En die man die integreert me al jaren. Er is één man met lang zwart haar, een beetje grijs doorheen. Een beetje Indiaas uiterlijk, hoe moet ik het zeggen? Deze man heb ik nog nooit zien bedelen, nog nooit. En ik zie hem echt vaak, door heel de stad zit hij. Hij heeft zijn zaakjes fucking goed op orde. Hij heeft echt gewoon drie hele nette tassen die altijd heel net ingepakt zijn. Hij heeft een hele dikke leren broek aan. Hij heeft een dikke leren jas aan.
Hij is helemaal zwart gekleed.
Hij heeft een soort van kisten aan. Hij krijgt het ook niet koud. En bij mij is altijd het idee dat deze man er bewust voor heeft gekozen om dakloos te zijn.
Hmm.
Dus dat hij gewoon zijn zaakjes hartstikke goed op orde heeft.
Hij heeft geen 100 euro nodig, dus...
Nee, maar hij verdient ook natuurlijk geen geld. Dus hij krijgt nooit een keer vakantiegeld of een financiële meevallen of wat dan ook. Kijk, en je weet van deze man, hij heeft zijn zaken goed op orde. Dus hij gaat het ook goed besteden. Hij gaat er iets mee doen wat hij nooit heeft kunnen doen waarschijnlijk. Hij bedelt niet, hij zit niemand in de weg. En ik zou het heel graag aan mijn favoriete zwerver willen geven. Maar die gozer, die koopt er drugs van. Dat mag hij best doen voor mij, maar 100 euro koop je net te veel drugs van. Dus ik wil, ja, ik wil heel graag aan. Ik wil ook heel graag deze gelegenheid nemen om deze kerel beter te leren kennen.
Je weet ook niet hoe die heet.
Ik heb geen idee. Ik heb hem nooit aangesproken.
Mogen we hem in godsnaam vinden?
Deze man is heel makkelijk.
Ja, hij loopt iedere dag bij ons voorlangs.
Ja, hij zit tegenwoordig zit hij bij het Maritiem Museum daar zo.
Ja, Maritiem Museum of de
Maasboulevard. Hij chillt altijd ergens op een bankje. Ik kom hem heel vaak tegen. Dus de kans is heel groot dat komende week een van ons hem zal zien zitten. En dan,
hij lijkt ook eerder op een backpacker dan op een dakloos man.
Ja, ik wil gewoon weten hoe het zit.
En
je kan natuurlijk niet met lege handen aankomen. Ik vind dat hij daar gewoon wat voor terug hoort te krijgen. En ik vind dat hij het ook verdient. Ik bedoel, als je daklozer bent en je bedelt niet, dan ben je in mijn ogen een absolute held.
Mocht hij winnen, dan gaan we Angroep zijn barkje naar hem toe brengen.
Ja, dat gaan we sowieso doen.
Oké, het is mijn beurt en ik wil een lans breken voor de ondernemer in moeilijke tijden. En ik heb even zitten denken en er was voor de coronacrisis een café op de Meent waar wij graag kwamen. Ik in ieder geval en ik heb Thomas er ook zeker vaak zien zitten, Maarten ook af en toe.
108.
Niet eens, nee. En het is de huismeester. En wij hadden van deze podcast het idee omdat we er graag kwamen. Ze hebben een leuk terras, ze hebben lekker eten, om daar de podcast op te nemen. Ik moet zeggen, we hebben één poging gedaan. We hebben ook een podcast daar opgenomen, maar het geluid was abominabel. Het was muziek en reuring op de achtergrond. Dat we hebben besloten van dit is niet... Dit is niet
ja, we hadden het niet besloten. Het was meer dat de huismeester daarna dicht ging.
Ook dat. En dat is het probleem. De huismeester is net overgenomen door drie gasten, of twee meisjes, twee jongens en een meisje. En die hebben de domme pech dat de coronacrisis precies in die tijd uitbrak. En het zit op de Meent. En we hebben al vaker gezegd, dat is toch een beetje de straat waar onze naamgever van onze podcast, de heer Korpot, de lakens uitdeelt.
De koning van de Meent.
Absoluut de koning van de Meent.
Gewoon Korpot erin ook.
En...
Hij wil echt graag winnen.
Hij wil echt graag winnen. Niks gaat te ver voor
Joost Eerdmans, daar zit hij.
Maar jongens, deze drie guys van de huismeester, die hebben de brute pech gehad dat precies op het moment dat zij de zaak overnamen en het een kickstart wilden geven, de coronacrisis uitbrak. En dat ook de Core Podcast niet meer daar werd opgenomen. En ze hebben toch een locatie ter beschikking gesteld. En om iets kleins terug te doen, zou ik zeggen, die 100 euro is zeker op zijn plek. En dan ga je geen onderneming meer redden, maar misschien kunnen ze ordinaire avondje bier gaan drinken met elkaar. Dus de huismeester zou mijn...
Als ik zelf niet met zo'n goed idee was gekomen, had ik die voor jou echt wel tof gevonden.
Ja, je kan nu op je blaadje gaan schrijven wie de winnaar wordt.
Even erbij zeggen, we hebben een nieuw stemsysteem bedacht waarin iedereen
dat roepen, dat werkt
zijn stem schrijft, dus omdat Thomas een paar keer gefraudeerd heeft.
Ik ben razend benieuwd, jongens. Het gaat om geld vandaag. Daar gaan we. Wat staat hier?
Ja, dat is de directeur.
De directeur krijgt een Chelsea trainingspak.
Ja, we hebben twee keer Maarten Fokkert. En de Chelsea trainingspak is voor de directeur van het kruispunt waar wij allebei aan wonen.
Ik wilde wel, ik vind het alle drie zulke leuke ideeën. Als nou iemand zegt van ik wil ook nog wat sponsoren, klappen ze het alle drie.
Ja, toevallig, dat zou mooi zijn. Toevallig heb ik gisteren voor Moederdag. Want mijn vriendin heeft voor het eerst moederdag kunnen vieren. De moederdagbox besteld bij de huismeester. Absoluut aanraden. Moet je wel maar even alles in de oven zetten. En alle gerechten die je normaal gesproken daar eet, die kan je thuis maken. Is echt top.
We hebben toch even reclame.
Ik ben blij met deze rubriek, Bart. Ja, ik weet niet wie van jullie twee ermee kwam, maar ik vind hem echt goed.
Laten we hopen dat deze reclame alleen al gewoon die 100 euro waard is. Dus dan hebben we alleen maar winnaars, behalve mijn held.
Maar voorlopig hebben
maar hebben die nodig, heb je net zelf heel mooi te uitleggen. Ja.
Voorlopig gaan we een naamloze, waarschijnlijk dakloze man op het kruispunt bij Maarten.
Zal ik hem... Zal ik hem zijn kledingmaat vragen eerst?
Ja, ook goed.
Ja, foto's en al, dat vind ik dan wel een beetje dubbel. Want wij lopen te verkondigen dat we het zo irritant vinden als iemand het goeds doet. Dat er dan foto's bij komen. Maar ja, tegelijkertijd...
Ja, je moet wel bewijs hebben. Ik bedoel, we kunnen hier een heel mooi rubriekje geven. Houden en dan vervolgens niks doen. Dat kan natuurlijk ook. We moeten het bewijzen.
De directeur. Vlammend is het.
Ja. De directeur van het kruispunt, die krijgt een Chelsea trainingsbak. Ja, ik ga niet eerst vragen wat zijn favoriete club is trouwens.
Ja, want dat is ook wel goed. Ja. Nee, ik ga gewoon Chelsea. Ja, kom op, we gaan naar de zijkant. Ik ga volgende week denken.
Wij proberen hem te helpen. En dan komt hij ook nog eens met zijn favoriete club uiteindelijk. Ja. De kat er niet.
Denk je dat het Chelsea pak komt?
Dat Chelsea een aanbieding was.
Godverdomme, het is weer niet goed genoeg voor de directeur van het Kruispunt.
Dat je met het Chelsea pak komt, dat hij zegt van, nou, ik heb er niet van.
Vooruit. Leuk. We gaan, ik denk, volgende week weer verder met deze.
Ja, dan pitch ik een paar schoenen voor hem, denk ik.
Ik vind het tijd voor om de luisteraar die nog eens blijven hangen te verblijden met wat u en ons opviel in de media. Zoals ze vroeger bij Kopspijkers zeiden. En Thomas, ik ben benieuwd naar wat jij hebt.
Ja, ik ben naast groot muziekfan van vorige week, ben ik ook een heel groot filmfan. Dus ik ga graag naar de bioscoop en ik kijk graag films thuis.
In je eentje zit je dan, hè?
Ja, dat hebben we al een keer besproken. Ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten. Maar ik heb het programma van Martin van Koolhoven zitten kijken. De Kijk van Koolhoven heette dat, geloof ik. Ja. En er waren twee afleveringen over gangsterfilms. Die moet je echt absoluut kijken. Over The Godfather en over de films van Martin Scorsese. En die zijn helemaal geweldig. Maar hij zat van de week bij Op1 volgens mij. En daar had hij het over pandemiefilms. En tot mijn grote spijt, of tot mijn grote ergernis, noemde die niet 12 Monkeys. 12 Monkeys is een film, een aantal jaar geleden gemaakt. Geregisseerd door een Monty Python lid, Terry Gilliam. Met in de hoofdrol Bruce Willis. En in een absoluut geweldige bijrol Brad Pitt. Een hele jonge Brad Pitt, die een of andere mafkees speelt. En dat gaat over dat er een gek is, of over dat een beweging is die de wereld wil uitroeien met een virus. En dat virus heeft de wereld ook daadwerkelijk bereikt. En er zit een bepaald retrospect in de film waar je uiteindelijk achterkomt. Maar die film die is echt weergeloos. De enige film waarin tijdreizen echt goed gefundeerd is uitgelegd.
Dus, ik ga deze denken. Je hebt hem lekker verkocht, man. Ik ga eens kijken.
Er is inmiddels ook een serie van. Volgens mij op Netflix of zo. Die zou ik niet kijken. Je moet alleen de film kijken. 12 Monkeys.
Staat hij op Netflix ook?
Ja, of in ieder geval is een serie 12 Monkeys. Die heb ik voorbij zien komen. Dat is hetzelfde verhaal.
Moet je de film op de film Netflix staan?
Nee. Die zou echt op Pathé Thuis of zo. Okay. Of weet ik veel. Via de illegale manier ergens moeten vinden. Of koop hem gewoon op bol.com. Is absoluut de moeite waard.
Oké, mooi. En als je deze tijdreis pandemiefilm zat bent, heb ik ook een filmtip. Ik heb gisteravond een filmpje gekeken en ik heb een relatief sombere smaak in muziek. En dat geldt ook zeker voor films. Maar gisteravond heb ik een feel-good movie opgestart. En ik heb met een grote glimlach gekeken naar Peanut Butter Falcon.
Ja, geweldig.
Heb je gezien? Ja. Ja, toch?
En, ja, mooi film.
Het is helemaal niet mijn type film. Maar ik heb echt van begin tot eind, als je even lekker vrolijk wil voelen over de wereld, dan moet je naar Peanut Butter Falcon kijken. En het gaat over een jongen met het syndroom van Down, die ontsnapt uit een inrichting. En een gozer die een soort van op de vlucht is voor een ruzie met twee andere gasten. En samen ontmoeten ze elkaar toevalligerwijs halverwege die vlucht. En vluchten ze eigenlijk een beetje de vrijheid tegemoet met elkaar. Dus de jongen met het syndroom van Down en de jongen die met een shotgun in zijn rugtas op de vlucht is voor zijn vijanden. En ze maken een mooie avonturen mee. En het is echt een vrolijke film waar je...
Ja, Shia LaBeouf is
zeker weten,
een geweldig acteur. Die brak een beetje door in van die kaskrakers. En die heeft op een gegeven moment, is die volgens mij, is die spoor een beetje bijster geraakt. Tenminste, dat leek zo. En vervolgens speelt hij alleen nog maar in films die hij zelf ook echt gek vindt. En dan speelt hij een beetje alternatieve rolletjes. En dat staat hem echt geweldig.
In deze film pakt hij absoluut zijn shine. Dus de Peanut Butter Falcon is voor een vrolijke avond zeker de moeite waard. Maarten, ik zit op een boek of een podcast te wachten, zeg het maar.
Ja, geen boek deze week, maar eentje die jij eigenlijk al een keer eerder hebt aangedragen. De podcast van Tim Fransen.
Steengoed.
Ja, echt. Ik vind het echt het beste wat ik tot nu toe gehoord heb. Moet ik op de Core Podcast na natuurlijk. Het heet Beschaving, de nabeschouwing. Ja, het gaat over van alles en nog wat, maar vooral over de maatschappelijke problemen die er nu zijn. Hij zoomt lekker uit, hij maakt mensen belachelijk, drukt je met je neus op de feiten en maakt... Wat ik heel knap vind in een monoloog, hele leuke grapjes. Ja. Waar je dan echt, in ieder geval in mijn geval, hard om zit te lachen.
Blijkt ook nog best wel lekker te kunnen zingen af en toe even tussendoor.
Is heel muzikaal ook nog, ja. En ze zijn niet zo lang, zijn twee afleveringen nu, 35 minuutjes.
Zouden dus, wij ons ook eens aan moeten houden.
Ja, dat is weer niet gelukkig, gok ik. En ik heb een Instagram-account van Ugur Allen. Ja, dat is een Turkse kunstenaar-fotograaf. En hij combineert foto's met elkaar van bijvoorbeeld een laat ik zo zeggen, een Amerikaanse vrouw die de hand van de dochtertje vasthoudt en naar school brengt en een beetje gestrest overkomt van, fuck, mijn kinderen moeten naar school en ik heb zoveel te doen, ik ben gestrest. En dan van bijvoorbeeld een moeder in Syrië die met haar kind staat zeg maar op een slagveld waar bijvoorbeeld net de vader is doodgeschoten. En hij combineert het net alsof die foto's echt zeg maar pal in elkaar overlopen om dan het contrast weer te geven. En dat is zeer indrukwekkend.
Voilà. Origineel.
Ja, ik zag hem echt leuk.
Ik wil afsluiten en ik hoop dat volgende week het barkie van de week erin zit. En dat we één deze dagen het kruispunt togen om deze man zijn welverdiende 100 euro te bieden.
Zeker.
Tot volgende week.
Tot volgende week.